Handelingen 16, vers 16. Het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd hebben een waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus aan ons achterna en riep, zeggende: deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En die deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alsof wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulke gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem zeggende: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hem buitengebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heeren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars zeggende: laat die mensen los. Tot zover. Zoals ik al zei, het zal wel een geschiedenis zijn die u bekend voorkomt. Ik denk maar zo, de meeste van ons zijn op de zondagsschool geweest vroeger, de bekende, weet u wel. En daar hebben we de Bijbelse geschiedenissen geleerd, hopelijk. En we dienen dan ook te weten eigenlijk van deze geschiedenis hoe die plaatsvond. Het is een bijzondere gelegenheid ook, deze aanwezigheid van Paulus en Silas in Filippi, zoals ik al zei. Omdat daar voor het eerst het evangelie gebracht werd in Europa, zoals we dat zo mooi noemen. In het voorgaande gedeelte, dat is nog steeds trouwens Handelingen 16, wordt uiteengezet hoe Paulus en Silas zojuist hun tweede zendingsreis waren begonnen. En dan in eerste plaats de plaatsen bezochten die ze ook op hun eerste zendingsreis bezocht hadden, zij het dan in omgekeerde volgorde. Hebt u dat? De tweede zendingsreis begint hier in Handelingen 16. En Paulus bezoekt de plaatsen die hij ook op de eerste zendingsreis bezocht had, maar hij kwam deze keer van de andere kant. Ik ga het nou niet uittekenen, dat hoeft toch niet, hè? Hij kwam van de andere kant, moet je even onthouden. En toen hij zijn reis wel wilde voortzetten in een richting waarin hij nog niet geweest was, werd hij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Dat is vers 6. Hij kon geen kant meer op, staat er. Want er staat in vers 6, hè. En dan in vers 7 van Handelingen 16. En naar Mysië gekomen zijn de poorten zijn naar Bithynië te reizen. En de geest liet het hun niet toe. Kortom, welke richting ze ook gingen, ze werden tegengehouden. En toen kwamen ze af tot Troas, aan de oever, aan de zee eigenlijk. En aan de andere kant lag Griekenland, Macedonië, Europa, of hoe het maar heten mag. En dan ziet Paulus des nachts in een visioen iemand die staat te wenken en zegt: kom over en help ons. En daaruit besloten zij dat dat het vervolg van de reis zou bepalen. En dus staken ze over naar Europa, dus onze richting op, hè, de kant van Nederland op eigenlijk. Hè. Dat was zo. Ja, en daar komen ze terecht in Filippi. Ik zou er graag een boel over vertellen, maar dan heb ik nou de gelegenheid niet toe. De plaatsnamen die genoemd worden, de betekenissen daarvan. Want alles wat ik verder ga zeggen vanavond wordt zelfs daardoor, door die betekenis van die plaatsnamen enzovoorts, bepaald. In ieder geval wil ik zeggen dat van Filippi staat dat het de hoofdstad was van dat deel van Macedonië. En dat deel van Griekenland dus tegelijkertijd ook de belangrijkste stad uit de streek. Dus plaats was genoemd naar ene meneer Philippus, die in de tijd de vader was van de oprichter van het Grieks-Macedonische Wereldrijk. De vader van Alexander de Grote. De naam dus herinnert aan de oprichting van het voormalige Griekse Rijk, waarvan uiteindelijk overigens Babel de hoofdstad was, omdat Alexander dat zo verkoos. Maar goed, het is een belangrijke naam in verband met de Griekse wereld. En daar gaat het maar om. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal zegt dat Filippi was een kolonie. Dat betekent dat het een plaats was waar de afgezwaaide Romeinse militairen zich mochten vestigen. Zodat de plaats vol was van Romeinen, voormalige militairen dan uit het Romeinse leger, die dan een stukje grond kregen enzovoorts. En het woord kolonie werd oorspronkelijk daarvoor gebruikt. Dat weten ze in Keulen ook nog, sommigen. Want Keulen, dat is eigenlijk een verbastering van het woord kolonie. Hè? Cologne, zeggen de Fransen erover. Cologne, Keulen. Dat betekent dat het ook een plaats is waar Romeinse soldaten na uit dienst te gaan zich hebben gevestigd. Romeinse stad dus eigenlijk. Maar Filippi was het ook, zodat de naam Filippi in verband staat aan de ene kant met de Griekse wereld, zoals die ook in die dagen bestond, aan de andere kant net zo goed staat hij in verband met de Romeinse wereld van die dagen. Dat blijkt ook wel, want de inwoners van Filippi beweren, zoals we gelezen hebben, dat ze Romeinen zijn. Dat staat in vers 21. Ze zijn beide, zowel Griek als Romeins. En dat is heel, heel interessant, omdat juist die wereldrijken hun stempel zetten op het laatste wereldrijk wat wij inderdaad in onze dagen verwachten. Met Babel als hoofdstad, overigens. Maar goed, ik zeg dat maar even zo los ertussendoor. Het is dus ook belangrijk voor de typologische betekenis. Filippi staat eigenlijk voor de heidense wereld. Het wordt eigenlijk geacht in, volgens de typologie, de hoofdstad te zijn van de heidense wereld van die dagen. Dat was het niet, maar typologisch was het dat wel. En daar gaat het om. En hier wordt dus het evangelie gebracht aan deze mensen in Filippi. Dus nog iets wat ik erbij zeggen moet. Op de eerste zendingsreis van de apostel Paulus bracht hij het evangelie hoofdzakelijk en eigenlijk uitsluitend in de Joodse synagogen. Alleen merkwaardigerwijze was het steeds zo, dat blijkt uit de voorgaande hoofdstukken, dat niet de Joden, maar heidenen tot geloof kwamen. Dat wil zeggen, dan sprak hij in een synagoge en dan waren ze daar redelijk enthousiast en dan kwamen ze naar buiten en dan werd er op straat of verder over gesproken. Dat is een heel goed gebruik overigens. En de heidenen van die plaats hoorden dat dan ook en die zeiden, dat is interessant, wilt u de volgende Sabbat ook niet tot ons spreken? En dat gebeurde dan ook. En wat er dan gebeurde was dat heidenen tot geloof kwamen en de Joden werden jaloers, die beliefden het niet. En het eindigde zelfs in dat men Paulus bij die gelegenheid uiteindelijk gestenigd heeft. Men stenigde Paulus, jawel. En toen zijn Paulus en Barnabas op dezelfde weg waarlangs ze gekomen waren, teruggegaan, eigenlijk naar huis, tot in Jeruzalem aan toe. Van Jeruzalem uit was de eerste zendingsreis ondernomen, maar het eindigde met de steniging van Paulus en daarna werd de reis teruggevolgd. Bijna langs dezelfde route, maar langs dezelfde steden, terug naar Jeruzalem. En toen kregen ze een discussie in Jeruzalem, dat is Handelingen 15, over de vraag of die heidenen die tot geloof gekomen waren nu ook moesten leven volgens de Joodse wetten. En het antwoord was toen, nee, de heidense gelovigen moeten niet leven volgens de Joodse wetten. En erbij werd bovendien gezegd dat ook de Joodse gelovigen niet moesten leven naar de Joodse wetten. En toen werd er zelfs vastgesteld door iemand als Petrus notabene, dat de Joden op dezelfde wijze moesten zalig worden als de heidenen. Zodat die bekering van de heidenen juist als voorbeeld gold voor de Joden die tot geloof kwamen. En de hele situatie werd dus omgedraaid. En toen men dus terugkwam van die eerste zendingsreis waren de rollen omgedraaid. In plaats van dat Joden tot geloof waren gekomen in de Joodse Messias, waren de heidenen tot geloof gekomen. En de levenswijze van de gelovigen zou niet moeten zijn volgens de Joodse wijze. En ook trouwens niet volgens de heidense leefwijze, want dat staat er eigenlijk ook in Handelingen 15, maar daar ga ik nu maar niet op in. Wel, als dan daarna, na deze besprekingen, ook de tweede zendingsreis wordt ondernomen, dan blijkt Barnabas niet mee te gaan. Bij de eerste reis wel, maar de tweede reis niet meer. En dat komt omdat Barnabas een type is van de gelovigen uit de Joden. Maar die gaat niet meer mee. En in plaats daarvan gaat er een ander mee, namelijk Silas. En dan bezoeken zij dezelfde plaatsen die Paulus en Barnabas op de eerste reis bezocht had, maar nu kwamen ze van de andere kant. Op de kaart gezien. Maar het betekent bovendien dat nu het evangelie ook niet meer primair voor de Joden bestemd was, maar primair voor de heidenen. Dat is de betekenis van nu kwamen ze van de andere kant. Dus niet voor niks. Want ook deze nieuwtestamentische geschiedenissen zijn net als de oudtestamentische geschiedenissen vol van typologie en daarmee van profetie. Want hoewel onderweg Joden tot geloof kwamen, was het wel degelijk Gods plan dat het evangelie naar de heidenen gebracht zou worden. Niet meer eerst naar de Joden, maar nu inderdaad naar heidenen. En dus kwamen ze van de andere kant en gingen zelfs een andere richting op. Ze werden niet gestenigd, integendeel. Nu gingen ze zelfs door en gingen ze naar Europa en kwamen zo in Filippi terecht. Waarom in Filippi? Dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Misschien dat ik daar vanavond nog op terugkom als ik tijd heb. Maar in ieder geval, ze komen in Filippi. Wat ze daar vinden, is in de eerste plaats dat er geen Joodse synagoge is. En daarom komen de Joden samen aan de oever van de rivier. Dat is het einde van de voorgaande gedeelte. Dat wil zeggen Handelingen 16, het gedeelte in vers 13. Op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier. Daar kwamen namelijk de orthodoxe Joden samen. Kent u dat verschijnsel? Als de Joden, een Joodse gemeenschap in een plaats, geen 10 mannen telt, omdat er gewoon niet meer zijn, 10 mannen in, volgens de Joodse wet, dan kan er geen synagoge zijn en dan komt men wel samen, maar niet in een huis, maar buitenshuis. Namelijk aan de oever van het water. En dat klopt dat het zo is, want er staat hier bovendien. Buiten de, in vers 13, op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. Of er mannen waren, weet ik niet, maar in ieder geval nog geen 10. En dus staat er ook inderdaad tot de vrouwen. Zo zit het dus. Zal ik eens wat zeggen? Meteen aan het begin van de avond toch maar moeilijk maken. Er waren er geen 10. De 10 waren er niet. Ik luister even of ik het hoor. De 10 waren er niet. Het was wel Israël, maar de 10 waren zoek. Men is hier aan de oever der rivieren, de 10 zijn weg. En nou heb ik het dus inderdaad over de 10 stammen van Israël, ja. Want het punt is, niet dat het dik bovenop ligt, maar het ligt erin. Het punt is dat als het evangelie niet geaccepteerd wordt door de 2 stammen, Jeruzalem, dan gaat het naar de 10 stammen van Israël, waarvan Samaria de hoofdstad was. En van daaruit gaat het vervolgens ook naar alle volken. De einde der aarde enzovoorts. En het bijzondere is dat de Bijbel leert dat de 10 stammen verstrooid zijn. Israël, inclusief de stam van Efraïm of Jozef, die het eerst geboorterecht heeft ontvangen. En dat ze verstrooid zijn tot aan de einden der aarde. En als je het eind van de aarde bent, waar ben je dan? Aan de oever van de zee, aan het water. Aan het water. En waar zijn deze mensen hier in Filippi? Niet in de synagoge, want dat is typisch tweestammenrijk, hè? Dat is typisch Joods. Twee stammen. Ze zijn aan het water. Dat is dus per definitie een beeld van de 10 stammen. En dan kijken we, zijn er 10? Nee, ze zijn er niet. Ze zijn zoek. Dat klopt precies. Waar zijn ze dan? Ja, aan het water ergens. Ver weg. Dat is echt wel het uitbeeld. Allemaal typologie. Maar we gaan even verder. Wat dan gevonden wordt vervolgens, is inderdaad deze Lydia. Dat is te moeilijk om het te vertellen. Dus ik sla het echt over. Het is veel te gecompliceerd om het te vertellen. Lydia. Maar er zit net zo'n verhaal aan vast. Maar wat ze in ieder geval vinden, is een andere vrouw. Namelijk in vers 16, een vrouw, een zeker dienstmaagd. Een slavin betekent dat hoor. Een slavin, hebbende een waarzeggende geest. En die riep steeds, Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed ze vele dagen lang en toen werd Paulus het zat en dreef de geest uit. Het probleem van het vers is altijd, waarom dreef Paulus die geest uit? Want hij loog toch niet, die geest, en dus die vrouw loog toch niet. Er zijn allerlei verklaringen voor bedacht, want je moet toch weten waarom het gebeurde. Nou, heel eenvoudig, als het over de geschiedenis gaat, gewoon waarom het letterlijk daar gebeurde, zonder enige typologie nu even, waarom het letterlijk gebeurde is helemaal niet moeilijk hoor. Want kijk, Satans wegen zijn ons niet helemaal onbekend. Wat hij doet namelijk altijd is eerst de waarheid spreken, vooral als hij er niet onderuit kan. En daarna, als men die waarheid aanvaard heeft, die waarheid verdraaien. Dat is wat altijd gebeurd is, in ieder geval in de loop van onze bedeling. Je vindt het terug in de kerkgeschiedenis. Het begint altijd met een waarheid en daarna wordt die verdraaid. En niet alleen vind je dat binnen de kerkgeschiedenis, maar je vindt het ook daarbuiten. Dat wil zeggen, neem bijvoorbeeld het Mohammedanisme. Hè? De islam dus. Die heeft wel degelijk een bijbelse kern. Dat wil zeggen, er zijn wel degelijk dingen die die mensen geloven dat het inderdaad bijbelse waarheid is. Maar daarna wordt die waarheid afgebogen. Omgedraaid. En wat Satan zal proberen te doen, is beslag leggen op degene die voor het eerst de waarheid horen, om daarna die waarheid om te draaien. Hij zal het liefst hebben dat u de waarheid helemaal niet hoort. Maar als hij er niet onderuit kan, zal hij proberen de waarheid die u ontvangen hebt te verdraaien, af te buigen, zodat het uiteindelijk de leugen wordt. Dat is wat er altijd gebeurd is. Weet u nog, in de hof, is het ook dat God gezegd heeft? Toen zei hij, ja, dat heeft God gezegd. Nou, daar kon de slang dus niks meer aan doen. De vrouw geloofde dat God gesproken had, hè? Maar wat deed hij daarna? De slang, die zei, ja, God heeft dat wel gezegd, maar... En daar ga je. Het begint met de waarheid en het eindigt met een leugen. En zelfs de leugen, dat is wat er gebeurt. En dat was hier ook aan de hand, want of het de waarheid was of niet, in ieder geval was het de duivel die sprak. En u moet goed begrijpen, als Paulus het evangelie predikt en dan loopt een vrouw achter hem aan die steeds zegt, deze man predikt het evangelie, en je moet naar hem luisteren, dus de boodschap van de weg tot zaligheid, en ze zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, dat betekent dat die vrouw zich stelt boven deze apostelen, toch? Dan wekt het de indruk alsof Paulus en Silas doen wat die vrouw wilde, en handelen in opdracht van deze vrouw, en daarmee zelfs een opdracht van deze geest, door wie die vrouw bezeten was, en dat wist iedereen. En daarom drijft hij die geest uit. Een heel eenvoudige zaak. Is trouwens altijd zo, want ik had het al over de hof. Dit is precies wat er gebeurd is in Genesis ook al, zal ik maar zeggen, in de hof ook al. De slang spreekt door de vrouw en dan door de man en dan zit het op goed fout. Dat is wat er gebeurde. Waar nog bij komt, dat hier letterlijk niet eens staat, ze heeft een waarzeggende geest, maar er staat, ze heeft een geest, een python. En een python is een slang. Ja, ik zal er nou ook maar niet dieper op ingaan, want het is een heel uitgebreid verhaal van wat de Grieken daaronder verstonden. Er is een hele geschiedenis aan vast. Maar in ieder geval is het zo ongeveer de hoogste soort geest die je bedenken kon. Die python die werd ook geacht te spreken in het orakel van Delphi enzovoorts. En in de oudheid was er nooit iemand die iets belangrijks ging ondernemen zonder eerst het orakel van Delphi en dus de python te vragen. Met name werd het dan gevraagd aan een vrouw die daar was, de priesteres in het orakel, die heette dan ook Pythia. Werd naar deze python, de slang, genoemd. En Alexander de Grote, de zoon van deze Philippus, naar wie deze stad genoemd was, deed dat ook. Nou ja, ik zal u die verhalen besparen, want het zijn toch geen Bijbelse verhalen, dus andere keer maar, hè. Maar wat er gebeurt, is dat deze vrouw zich plaatst boven deze mannen, boven deze dienstknechten van God. En deze dienstknechten van God hebben maar één boven zich, en dat is inderdaad die Allerhoogste God. Maar als ze zegt, deze mannen zijn dienstknechten des Allerhoogste God, die ons de weg der zaligheid verkondigen, dan heeft ze volkomen gelijk. Het was wel waar, maar ze probeerden de greep erop te krijgen om het daarna om te draaien. Dat is wat er gebeurde. En niet eens zij, maar uiteindelijk de python zelf. De slang zelf, zullen we maar zeggen. Ik weet wel, er wordt dikwijls gezegd dat deze vrouw niet zei die ons de weg der zaligheid verkondigen, maar dat ze zei die ons een weg tot zaligheid verkondigen. En dat zou dan de leugen zijn. Omdat daarmee gezegd zou zijn dat er meerdere wegen tot zaligheid zouden zijn. Maar dat is een misverstand, want de vrouw kon niet eens zeggen die ons een weg der zaligheid verkondigen, omdat het woord een in het Grieks zelfs helemaal niet bestaat. Dat kan ze dus niet gezegd hebben. Het is wel waar dat ze niet zei de weg tot zaligheid. Ze zei gewoon die ons weg der zaligheid verkondigen. In het Nederlands kun je dat zo niet zeggen, maar dat is wat ze zei. In het Grieks kan dat. He? Maar ze zei zeker niet een weg tot zaligheid, want dat kan je in het Grieks niet zeggen. Ze zei dus gewoon die ons weg der zaligheid verkondigen. Dat impliceert gewoon dat er maar één weg is. Er wordt verder nergens over gesproken. Ze had dus volkomen gelijk. Maar ze maakte zich meester van deze dienstknechten van God. En ze deed dat in feite in opdracht van de grote Python zelf, zal ik maar zeggen. De wurgslang, hè? Nou goed, ik zal er niet verder op ingaan. Maar in ieder geval wordt die geest die wordt uitgedreven. En het gevolg daarvan is dan, en dan gaan we even verder. Het gevolg daarvan is dat er onenigheid ontstond. En dat dus Paulus en Silas gevangen worden genomen en in de gevangenis worden geworpen. Nou. Nu even weer over deze vrouw, en nou los van de geschiedenis zelf. Deze vrouw is namelijk een type van Israël. En in het bijzonder van het Joodse volk. Ik vind dat even moeilijk uit te leggen. Maar in het Nieuwe Testament, en eigenlijk in het Oude ook al, wordt uitdrukkelijk gezegd dat dat volk wat onder de wet leeft, daarmee leeft onder de eerste beginselen der wereld. Want wet is eerste beginselen der wereld. En het wordt door die eerste beginselen der wereld en dus door de wet verblind. En is daardoor geraakt in de macht van de God deze eeuw. De overste van deze wereld. Die buitengeworpen zou moeten worden, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Waar het om gaat is namelijk dat de positie van Israël in ongeloof levend onder de wet wordt vergeleken met de positie van een mens die bezeten is door een boze geest. Je vindt dat trouwens, ik moet het natuurlijk even letterlijk aantonen, je vindt dat uitdrukkelijk in ieder geval in Matteüs 12. Ik geef het maar als voorbeeld, want het komt vele malen voor. Matteüs 12. Waar staat in vers 43? En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust en vindt ze niet. En dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig en met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van diezelfde mens wordt erger dan het eerste. En dan, alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En dat betekent dat de Heer die feitelijk zegt van Israël dat het een mens is bezeten door een boze geest. En door de dood en opstanding van Christus wordt die geest, de tegenstander, de Satan, overwonnen en dus de geest uitgedreven. Maar als daarna Israël niet tot aanvaarding komt van en tot geloof in de Messias, de Heer Jezus Christus, dan betekent het dat dat geledigde, gereinigde huis opnieuw bezet zal worden. En het laatste is erger dan het eerste. Dat is de situatie van het Joodse volk ook in onze dagen. Neem niet weg dat hetzelfde beeld net zo goed opgaat voor de volkeren als zodanig. Want de mensheid in zich heel is in de macht van de boze. Dat is toch niks nieuws wat ik nu zeg, hè? Zo is het nou eenmaal. Maar van Israël speciaal wordt het gezegd. En Israël, of Joodse volk bedoel ik feitelijk, wordt inderdaad voorgesteld als een vrouw die verblind is, die in de macht is van de boze, die slavin is. Slaaf van de wet namelijk en slaaf van de zonde enzovoorts. En deze vrouw dus in Handelingen 16 is gewoon een beeld eigenlijk van het Joodse volk. Waarbij bovendien dat Joodse volk zich plaatst boven de apostelen En je moet goed begrijpen wat er aan de hand is. Wat er aan de hand is, is dat Paulus en Silas het evangelie prediken. En deze vrouw plaatst zich als het ware boven, stelt zich verantwoordelijk daarvoor. En maakt daarmee Paulus en Silas tot haar dienstknechten, tot haar personeel. Wel, datzelfde dreigt ook te gebeuren, of dreigde ook te gebeuren, met het Jodendom. Dat wil zeggen, de dreiging was, dat blijkt uit de voorgaande hoofdstukken, dat het de Joodse samenleving als zodanig zijn stempel zou drukken, of haar stempel zou drukken, op de prediking van het evangelie en daarmee op de eerste christengemeente. Het Jodendom probeerde immers zijn invloed in die eerste gemeenten aan te wenden om die gelovigen te brengen onder de wet, waardoor die gelovigen net zo verblind zouden worden als Israël altijd al geweest was. Dat is het verhaal. Het neemt niet weg dat de oorsprong van het evangelie wel degelijk Joods is. En dat er ook staat in Johannes 4, de zaligheid is uit de Joden. Maar dat wil nog niet zeggen dat het Jodendom als zodanig verantwoordelijk is en de hoogst verantwoordelijk is voor de prediking van het evangelie en zeker niet voor het christendom. Integendeel. Bovendien, de uitdrukking de zaligheid is uit de Joden, uit Johannes 4, waar het gezegd wordt notabene tot een Samaritaanse vrouw. Die uitdrukking hoeft niet alleen gelezen te worden als dat de zaligheid zijn oorsprong vindt in de Joden. Want dezelfde uitdrukking kan ook betekenen dat de zaligheid van de Joden zou worden weggenomen. Het is uit de Joden. Het is gewoon een dubbelzinnige uitspraak die aan de ene kant kan betekenen dat het gebaseerd is op het Jodendom. Want het is daaruit afkomstig. Maar aan de andere kant heeft het net zo goed de betekenis van het wordt daaruit genomen. En het gebeurde trouwens ook, want op dat moment van Johannes 4 ging het evangelie dan toch naar Samaria. Heb u dat? Heb u dat even gehad wat ik nou gezegd heb? Het is iets wat ik nog niet gezegd heb en toch heb ik het gezegd. Het ging namelijk van de Joden, de twee stammen, weg en het ging naar Samaria, wat nog altijd een beeld is van de 10 stammen. Uit de Joden. Maar dat betekent ook dat het het Jodendom zou verlaten. En daar gaat het om. Wat hier dus overdrachtelijk of profetisch of typologisch wordt uitgebeeld in deze vrouw, is dat het evangelie inderdaad niet gepredikt wordt onder verantwoordelijkheid van of onder invloed van het Jodendom, maar juist onafhankelijk daarvan. Het ging ergens anders naartoe. Niet onder de verantwoordelijkheid van het Jodendom, maar onder de verantwoordelijkheid van Paulus en Silas. En die waren verantwoordelijkheid verschuldigd uiteraard aan de Heer Jezus Christus. Dat zegt Paulus ook. Een dienstknecht, zegt Paulus, een apostel of dienstknecht van Jezus Christus. Niet van het Jodendom of wat dan ook. En deze vrouw hoorde er niet bij. Integendeel. En dus wordt die geest uitgedreven en dus had deze vrouw als beeld van het Jodendom daar niks meer over te vertellen. En zo werd het weggenomen van het Jodendom. Het wordt hiermee geïllustreerd. De vraag is alleen, waar gaat het dan naartoe? Nou, het gaat naar zal ik eens wat gek zeggen. Het wordt gepredikt, in ieder geval vervolgens door Paulus en Paulus. Door Saulus en Saulus. Ja, dat is nou lastig, maar die beide mannen hebben echt dezelfde naam. Ja, door Saulus en Silas, ja. Maar beide namen, Saulus zowel als Silas, zijn Griekse vormen van één en dezelfde Hebreeuwse naam. Saul. Kortom, deze beide mannen dragen dezelfde naam. Ze zijn eigenlijk dubbel. En wij spreken de namen verschillend uit om onderscheid te maken, maar eigenlijk is het dubbel. Nou, zodra het in de Bijbel over een dubbele gaat, of zodra je twee mannen tegenkomt terwijl ze maar één naam hebben, want dat komt veel vaker voor in de Bijbel, dan zijn zij een uitbeelding van de gemeente. En dat is zo omdat de gemeente maar één is en dus maar één naam kan hebben, terwijl die gemeente toch voor twee telt. En de gemeente telt voor twee op grond van het eerstgeboorterecht. Want de eerstgeborene krijgt volgens het erfrecht een dubbel deel. En aangezien de gemeente waartoe u en ik behoren door geloof een gemeente is van eerstgeborenen, krijgt die gemeente dus een dubbel deel. Eigenlijk. Niet alleen een aards, maar ook een hemelsdeel, zeg ik dan voor het gemak. Maar misschien kom ik er later nog eens op terug. Maar dat is de gedachte. De gemeente krijgt een dubbel deel. Telt voor twee. Vandaar dat je in Johannes 1 twee apostelen tegenkomt, of twee discipelen tegenkomt. De een heeft geen naam, maar de andere heet Andreas. Maar eigenlijk heten ze dus samen Andreas. De mannelijke betekent dat. En dat is uiteraard de gemeente die opgroeit tot volkomen man, zegt Efeze 4. En ze volgen de Heer naar het huis waar hij woont, want de Heer draait zich om. Als die twee achter hem aanlopen, dan zegt hij, wat zoekt gij, of wat moet je, of zoiets, in het Nederlands gewoon. Hè? En dan zeggen ze, Heere, waar woont gij? En toen zei de Heer, kom en zie, en er staat erachter, en zij kwamen en zagen. En waar woonde de Heer dus? Dat weten wij niet, dat is verborgen, want daar gaat het juist om. De roeping van de gemeente is een hemelse roeping, een roeping tot een hemels en dus verborgen koninkrijk. Daarom staat het er niet bij. Maar die twee discipelen zijn wel degelijk een beeld van de gemeente. Ze hebben dus maar één naam, de mannelijke, en zij volgen de Heer Jezus naar een verborgen plek die voor de wereld verder onbekend is en niet gezien kan worden enzovoorts. Alles in deze bedeling der verborgenheid. Ja. En zo kennen we er nog twee. Zo heb je in Lucas 24 de Emmausgangers. Die gingen ook eerst de ene kant op en daarna gingen ze weer de andere kant op. Weet je, dezelfde weg terug. Weet je, kwamen ze ook van de andere kant. Eerst naar Emmaus, van Jeruzalem naar Emmaus en daarna van Emmaus weer naar Jeruzalem. Vreemd, hè? Ja, en ze heten samen Cleopas. Toch? Tot heerlijkheid, tot eer van de Vader. Tot lof van de Vader betekent dat. Nou, waartoe is de gemeente geroepen? Heerlijkheid. Tot heerlijkheid des Vaders, jawel. Een volk voor zijn naam, enzovoort. Klopt precies. Hè? Twee dus, ze hebben maar één naam en ze ontmoeten de Heer in een huis waarvan we ook niet weten wat het precies is. En zij hadden als kenmerk van de Heer in hun midden het brood en de wijn. Want zij herkenden hem aan het brood. Jazeker wel. In het breken des broods staan. Is dat geen prachtige beschrijving van de gemeente? Twee man, één naam. De gemeente. En hier heb je ook twee man met één naam. Ze heten allebei hetzelfde. In het Hebreeuws Saul. Uitverkoren betekent dat. Ja. En zij vertegenwoordigen inderdaad de positie van de gemeente niet uit de Joden, maar uit de heidenen. Dat wil zeggen uit al diegenen die geen Jood zijn. Dat is uit de gedachte. De zaligheid is uit de Joden, buiten de Joden enzovoorts. Maar het gaat wel degelijk over eerstgeboorterecht. Nou, en deze twee zijn een type van de gemeente, terwijl deze ene vrouw een type was van het Jodendom als zodanig. En wat gebeurt er nu? Nu de verantwoordelijkheid voor de prediking van het evangelie niet meer bij die vrouw is, maar bij die twee mannen. Want zo ligt het eigenlijk, als ik het vlug zeg, hè. De vrouw nam die verantwoordelijkheid, maar die wordt er weggenomen. Ze wordt de mond gesnoerd enzovoorts. En dus ligt de verantwoordelijkheid voor de prediking van het evangelie bij deze twee mannen en bij naam van Saul. De uitverkorenen. En wat gebeurt er met ze? Ik lees het maar even. Er staat... Er staat dat van hen gezegd wordt dat ze Joden zijn. Maar dat was niet zo. Ze waren Romeinen. Staat er later in hetzelfde hoofdstuk. Hè? Ja, nou goed, maar dan staat er vervolgens in vers 22... En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebben, bevalen hen te geeselen. Even wachten, hè? Even langzaam. Hè? De klederen afgescheurd hebben enzovoorts. Nou, ken ik nog iemand die moest vluchten en wiens kleed werd afgescheurd? Ja, ik hoorde een paar. Ik zoek er naar één, maar die kunt u niet zeggen. Er bestaat niet dat u dat kunt zeggen. Want dat is er één die geen naam heeft. Nou, daar kom ik nog wel op. Maar één die zijn kleed af kwijtraakte, of althans een deel daarvan, dat was inderdaad Saul. koningszaal namelijk. En dat gebeurde tot twee keer toe. Tot twee keer toe, dubbelop. Bij dezelfde zaal, twee keer. Het was wel een slip van zijn kleed, maar goed. Het is maar hoe je het zeggen wil. Maar het betekent in ieder geval dat de zoom van zijn kleed, de onderkant van zijn kleed, werd afgesneden. Nou, Saul was de koning van Israël, maar het onderste deel van zijn kleed werd afgenomen. En David hield het omhoog en hij zegt, al zo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. En trouwens, Samuel deed het later bij Saul ook. Lees het maar na, sommigen lezen het verkeerd, maar zo was het. Samuel deed het bij Saul ook en hield ook dat omhoog enzovoort. Al zo wordt de kleding, uw koningschap weggenomen. En de gedachte is dan dat die zoom, de onderkant van het kleed, de kleed waarvan de zomen op de grond zouden moeten hangen eigenlijk, dat is de uitbeelding van het geopenbaarde aardse koninkrijk. En dat zal worden weggenomen. Ja, en wat overblijft is het hemelse koninkrijk dan. Zo was het bij Saul. Ooit gelezen van Aaron in de psalm, dat hij gezalfd wordt, psalm 133 geloof ik, op zijn hoofd. Eerst hij zelf, eerst het hoofd, dan zijn baard. Dat heeft te maken met het woord wat hij spreekt. En hij is een type van Christus uiteraard. Hè. Eerst het hoofd gezalfd en dan zijn baard. Dat was dus de kracht van het spreken. Je weet meteen waarom alleen mannen een baard hebben. Ja. Meestal. Nee, behalve op de kermis. Maar goed, hè. Maar dan de baard en dan het kleed. En ja, denk er maar eens een keer over na. Maar straks, hè. Nou niet nou. Hè. Nou even meedenken met mij. Hè. Dan die olie eruit uit de baard in het kleed. En dan van bovenaf tot aan de zomen van het kleed. Waar begint het koninkrijk dus? Eerst bij het hoofd, bij Christus zelf. En in het woord wat hij spreekt. Want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van hem gehoord is. Hebreeën 1 vers 1 en Hebreeën 2 vers 1. Het woord, de kracht van het woord. Daar leven wij uit. En dan wordt eerst de bovenkant van het kleed doordrenkt met de olie, de zalfolie. Dat is nog het bovenste deel, dus het verborgen koninkrijk, het hemelse koninkrijk. En uiteindelijk komt het ook tot in de zoom van het kleed. Dat is het geopenbaarde koninkrijk. Goed, maar dat het tweemaal van Saul weggenomen. Heb je hem weer, hè? Maar ik ken nog iemand anders bij wie het weggenomen was. Dat was namelijk een jongeling, staat er, die zo ter gelegenheid van de gevangenneming en kruisiging van de Heer Jezus gegrepen zou worden. En hij werd gegrepen bij zijn kleed en hij liet zijn kleed achter en hij ontkwam naakt, staat er. Nee, dat is weinig bekend. Weet je hoe het komt dat het zo weinig bekend is? Omdat er niet staat wie het was. Dus dat kun je het ook niet onthouden. Het heeft geen naam. Maar het heeft te maken met de roeping van de gemeente. Het verborgen koninkrijk. Want, dat zal ik u nou eens vertellen, het afleggen van het kleed wil zeggen dat men zijn identiteit kwijtraakt. Dat men niet meer is wie men vroeger was. Het is hetzelfde als de Nederlandse uitdrukking een andere pet opzetten. Dat kan, jawel. Politici kunnen dat, maar weet je, altijd als ik hier ben moet ik aan Den Haag denken, maar vooruit. Hè? Maar dat kan. En zo kun je van kleed verwisselen, een andere mantel aandoen enzovoorts. En je kunt ook een mantel afleggen, dan ben je niks meer. Dan ben je identiteit kwijtgeraakt. Maar deze onbekende jongeling is inderdaad een beeld van de roeping van de gemeente. Wij denken trouwens dat het de apostel Johannes was. Dat denkt bijna iedereen. Net zo goed als dat die andere apostel naast Andreas, die discipel, die twee waar ik het net over had. Hè, één weten we de naam niet van, maar het is eigenlijk helemaal zeker dat dat ook Johannes was. Een geheimzinnige figuur, eigenlijk. Nou goed, maar we kennen er nog één die zijn kleed kwijtraakte toen hij op de vlucht moest. Die hebben we voor het laatst bewaard nu maar. Dat was Jozef. De ware Jozef, de grote Jozef. Jawel, want die was in het huis van Potifar terechtgekomen, bij de heidenen dus eigenlijk, in Egypte, in het toenmalige wereldrijk. Dat was toen niet het Grieks-Macedonische wereldrijk van Filippi en zo, en ook niet het Romeinse rijk van Filippi, maar het was het Egyptische wereldrijk. Maar het verhaal is hetzelfde, het wereldrijk van die dagen. En toen was hij in het huis van Potifar en toen kreeg hij ook enige moeilijkheden met een vrouw, dan weet u meteen wie die vrouw is. Toch? Die zou hem grijpen, die zou ook de baas over hem gaan spelen enzovoorts. Want zijn mannelijkheid, Andreas, zijn mannelijkheid zou moeten onderworpen aan deze vrouw die het initiatief nam. En zo hoort het niet. Krijgt u nog eens voorlichting ook? Hè? Nee, ja, zo hoort het. Dat bijbels gezien en van God uit gezien. Zo hoort het niet. En dus ging hij er vandoor en liet zijn kleed achter. En waar kwam hij dus terecht? In de gevangenis in Filippi. In de... Hè? Toch? Dus diezelfde gevangenis, hoor. Natuurlijk, het is een heel andere tijd, heel andere plaats, heel andere mensen, maar het is dezelfde gevangenis. Niet letterlijk, maar geestelijk wel. Hier vind je Paulus en Silas, de twee onder één naam, die in die gevangenis terechtkomt en die hun klederen achter moeten laten. En in het andere geval was het Jozef, de eerstgeborene met het dubbele deel, de eerstgeborene van de stammen van Israël, wel degelijk. En hij moet vluchten voor die vrouw en het wereldrijk van die dagen, voor Egypte en Israël en het Joodse volk dus eigenlijk, dat moet je eigenlijk zeggen, hè? Want de vrouw van Potifar is gewoon een beeld van het natuurlijke Joodse volk. Altijd zo, de vrouw, hè? En dan moet hij voor vluchten, zowel als voor de Egyptenaren, zo goed als Paulus en Silas hier feitelijk zouden moeten vluchten voor het Romeinse Rijk, het Griekse Rijk, maar ook voor de Joden. Precies hetzelfde verhaal. En hij komt terecht in de gevangenis. En Jozef in de gevangenis wordt daar hoofd van de gevangenis. Is de baas van alle gevangenen, toch? Zonder school, hè? Jawel. En Paulus hier, want we houden het maar even bij die ene dan. En Paulus hier, jawel, precies hetzelfde. Want als de stokbewaarder komt kijken, dat is Potifar dus eigenlijk. Als de stokbewaarder komt, ja, als de stokbewaarder komt kijken hoe het met die gevangenen is, dan zegt Paulus, alles in orde, maak je geen zorgen, ze zijn er allemaal nog. En dan is Paulus de woordvoerder, zit er één dag en is meteen de baas daar. Dus Jef. Nou, dat is het verhaal. Precies hetzelfde verhaal. Maar wat betekent het? Nou, het is heel eenvoudig. Paulus en Silas raken hun identiteit kwijt. Op een of andere wijze. Ze krijgen dus een andere positie. Het oude kleed gaat af. En wat er daarna gebeurt, ze komen in de gevangenis. Dat is niet voor het eerst, en zeker niet voor het laatst dat Paulus in de gevangenis terechtkomt. Maar als Paulus in de gevangenis zit en van daaruit zijn brieven schrijft, dat is niet deze hoor, maar dat is in de gevangenis in Rome, jawel, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Als Paulus later in de Romeinse gevangenis zit, dan zegt hij gewoon, maar ik zeg het nu met eigen woorden, dan zegt hij gewoon dat die gevangenis waarin hij zit, de uitbeelding is van de positie van alle gelovigen. Ofwel, allen die in de gevangenis zitten, samen, zijn gezamenlijk een uitbeelding van alle gelovigen die gevangenen zijn van Christus Jezus. En Paulus stelt zijn eigen positie in de gevangenis dan ook als voorbeeld voor de hele gemeente, voor alle gelovigen. Want wat is een gevangenis? Wel, de gevangenis is niet een gebouw zozeer hoor. De gevangenis is eigenlijk alle gevangenen samen. En al die gevangenen samen hebben met elkaar gemeen, niet dat ze opgesloten zijn, want dat is een misverstand. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze buitengesloten zijn. Dus blijf het herhalen. In een gevangenis is men niet ingesloten, al denken wij dat dikwijls, en al ziet het er zo uit. Men is daar buitengesloten, buiten de legerplaats. Buiten de maatschappij, buiten de samenleving. Ik weet niet hoe het nou is. Vroeger was het zelfs zo dat als je in de gevangenis zat, had je ook geen stemrecht. Was je tijdelijk ontheven van je staatsburgerschap. Daar komt het op neer. Omdat je buiten de gemeenschap, buiten het land eigenlijk, geplaatst was. Vandaar dat in de Bijbel het begrip ballingschap en gevangenis ook volstrekt gelijk is. Alleen bij ballingschap zeggen wij, ja, dat betekent dat men buitengesloten is. En bij gevangenis zegt men, dan is men ingesloten. Oké, dat verschil maken wij dan in onze taal. Maar in de Bijbel bestaat dat verschil absoluut niet. De ballingschap is namelijk een gevangenis. Men kan niet zich vrij bewegen, men kan het land niet in. Is er buiten gezet. Buiten de legerplaats. Nou, wat is er zoal buiten de legerplaats? Buiten de legerplaats, begin ik even in Genesis. Buiten de legerplaats, daar is in ieder geval de as van de jonge koe. En het water der ontzondiging. Wat is het, nummer 16? Daar in de buurt, ik kan het nooit onthouden. Het offer namelijk van de rode vaas wordt daar beschreven. Het is een eenmalig offer wat daar gebracht zou moeten worden. En het dier wordt uiteindelijk compleet verbrand en de as wordt vermengd met water. En dat mengsel van water en as wordt bewaard buiten de legerplaats van Israël. En als men in de legerplaats verontreinigd werd door aanraking van een dood lichaam, lijkt dus, dan was men onrein en dan moest men, vlug gezegd, moest men buiten de legerplaats, de woestijn in dus, buiten de legerplaats moest men besprengd worden met dat as en het water der ontzondiging, opdat men daardoor rein zou worden. Heel populair gezegd, maar zo ging het ongeveer. Dat is een beeld van Israël, dat in Israël, het Joodse volk heb ik het in principe over, wat binnen de legerplaats verontreinigd zou worden doordat het in aanraking kwam met een dode, namelijk de Heer Jezus Christus. En daardoor werd het onrein. Heel Israël werd daardoor onrein. Heel het Joodse volk werd daardoor onrein. En er is maar één manier om gereinigd te worden. Dat is de legerplaats, het Jodendom en daarmee feitelijk de hele wereld, de hele maatschappij, verlaten, opdat men buiten de legerplaats gereinigd zou kunnen worden door het water en de as enzovoorts. De as der jonge koe besprengende de onreinen. Want er staat niet alleen in Numeri, het staat ook in Hebreeën. Daar staat het zo. Goed, dus buiten de legerplaats wordt men gereinigd. Is er nog één? Want buiten diezelfde legerplaats was ook één bok. Een bok voor Azazel staat er in de nieuwe vertaling, meen ik. En ik meen dat de oude vertaling heeft de weggaande bok. Maar misschien gooi ik het door elkaar. Maar niettemin, het is de weggaande bok. De bok namelijk van Grote Verzoendag. Dat waren er twee, maar het was één offer. Hou hem vast, hè. Dat waren twee bokken. Die moesten gebracht worden bij de hoge priester. En er werd één bok, de helft van het offer dus, hè, één kant van het offer, werd geslacht. En het bloed werd gesprenkeld onderweg naar het binnenste heiligdom tot aan de Ark des Verbonds en zelfs op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds, zodat er een levende, dat is bloed, leven, zodat er een levende weg ontstond tot in het binnenste heiligdom, eigenlijk tot in de hemel zelf. Want eigenlijk is daar het heiligdom. Maar die andere bok, de andere helft van het offer, oftewel aan de andere kant van het offer, werd de bok, die andere bok dus, in de praktijk, werd gejaagd buiten de legerplaats. En zeg nou niet meteen, daar ging hij dood. Want al die mensen, of ze nou in of in de legerplaats waren of daar buiten, alle bokken binnen of buiten de legerplaatsen zijn allemaal dood gegaan. Daar gaat het niet over. Het gaat er juist om dat die ene leefde voort als het ware op de Ark des Verbonds, op het verzoendeksel tussen de cherubim, heeft daar leven ontvangen. En aan de andere kant, het andere deel van het offer, heeft ook leven, maar niet in, maar buiten de legerplaats. En dat is een perfecte manier om aan de ene kant het leven van Christus nu te beschrijven en aan de andere kant te beschrijven het leven van de gelovigen nu. Want wij hebben leven, maar waar leven wij dan? Wel, eerst zijn we gestorven en daarna met Christus opgewekt, dus we leven toch. Waar dan? Nou, of met Christus gezet in de hemel aan de rechterhand Gods, Efeze 1, want we zijn met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel in het binnenste heiligdom. Of zoals Hebreeën zegt, laat ons dan ingaan op die verse en levende weg achter het voorhangsel in het binnenste heiligdom tot de troon der genade. Nou, daar hebben wij onze positie, binnen dus. Terwijl diezelfde Hebreeënbrief aan de andere kant zegt, Hebreeën 13, zo laat ons dan tot hem, ja, ingaan, dat is hoofdstuk 10 en hoofdstuk 4, in de hemel zelf. En de andere is, zo laat ons dan tot hem, Hebreeën 13, uitgaan. Buiten de legerplaats, waar Christus is. En waar de as de jonge koe is, maar daar staat er niet bij. En waar die weggaande bok is, maar daar gaat het over. Waar Christus is, zijn smaadheid dragende, staat er. Laat ons tot hem uitgaan, zijn smaadheid dragende. Want of we hebben als gelovigen een positie in de hemel, of we hebben een positie, en het is beide waar, buiten de samenleving, buiten de gemeenschap, buiten de wereld enzovoorts. En zeker buiten Jeruzalem en het Jodendom, want daar wordt in de eerste plaats over gesproken. Buiten de legerplaats. En beide dingen zijn waar. Maar buiten de legerplaats is hetzelfde als in de ballingschap, maar ook hetzelfde als in de gevangenis. Want dat is het kenmerk van de gevangenen. Ze zijn buiten geplaatst. Maar de aardigheid is dat daar buiten de lege plaats en dus in de woestijn, daar was die weggaande bok, daar was de as de jonge koe, daar werd men gereinigd. Daar had men leven. Kon eigenlijk niet, maar het was wel zo. En daar gaat het maar om. En wij zijn ook buiten de lege plaats, maar we zijn uitgegaan buiten de lege plaats tot hem. Want buiten die lege plaats is onze heiland. En net zo zeker als dat hij in de hemel een positie heeft van de rechterhand Gods, heeft hij wat de aarde betreft nu een positie buiten geworpen. Dat wil zeggen, hij werd buiten geworpen en hier, wat hier beneden betreft is hij nog steeds buiten geworpen. En tot hem gaan wij uit, zodat wij als gelovigen inderdaad buiten geworpen zijn en dus in de gevangenis zijn. Maar wie is het hoofd van de gevangenis ook alweer? De ware Jozef. Christus, Jozef, de eerstgeborene, voor wie iedereen zich zou buigen. De ene waarachtige heerser, merkt u hoe dubbelzinnig de uitdrukkingen zijn die ik nou gebruik. De ene waarachtige heerser uit Judas, of uit Genesis, voor wie al zijn broers zich zouden buigen. Die Jozef, die is buitengeworpen, maar hij is ons hoofd, onze herder, onze middelaar, onze hoge priester. En in de toekomst zal hij verhoogd worden en wij met hem. Maar dat is wat gaat gebeuren. Weet u nog hoe het gebeurde? Eerst kwam de schenker uit de gevangenis, de bakker niet. Want met al dat zuurdeesem kom je daar niet uit. De bakker is een beeld van de natuurlijke mens. De zondaar, de oude mens die sterft. Maar de schenker die uit de gevangenis kwam is een beeld van de wedergeboren mens. De nieuwe natuur die wij als gelovigen hebben ontvangen, die komt eruit. Ja. Dat is bij de opname van de gemeente. Dat gaan we allemaal, dan gaat de schenker. En enige tijd daarna, maar men schijnt het vergeten te zijn hier beneden. Maar enige tijd daarna zal de Heer zelf in heerlijkheid geopenbaard worden. Hier op aarde, de ware Jozef. Nou vertel ik het maar heel kort en wat onzorgvuldig misschien. Al ben ik erg zorgvuldig in de keuze van mijn woorden overigens. Maar niettemin, zo gaat het gebeuren. Kortom, die hele situatie van Jozef in die gevangenis is een beeld van de tegenwoordige bedeling. Eerst werd hij door zijn broeders verkocht en in de put geworpen. Dat is een beeld van de Heer Jezus die inderdaad door zijn tijdgenoten, het Joodse volk van die dagen, verworpen werd en eigenlijk gedood werd, in de put geworpen. Daarna stond hij uit de put op, werd uit de put gehaald en kwam buiten zijn broeders, buiten de familie terecht. Bij de heidenen, in de wereld zal ik maar zeggen, gewoon weer in de wereld. Maar daar in die wereld wordt ook gevonden de vrouw van Potifar, dat is datzelfde Joodse volk overigens weer. Die zeggen, nou als het dan toch moet, dan willen we u wel hebben, hè? Maar dan maken wij wel even de dienst uit. En toen zei Jozef, nee, helemaal niet. Dus die moest vluchten. En toen kwam hij in het andere huis van Potifar. Zal je hem nog eens verder vertellen? Potifar, hè? Hij had twee huizen. Is hem niet opgevallen? Hij had twee huizen. Het ene was dat huis waar die vrouw ook zat. Wie ze ook wezen mag. De vrouw van Potifar. Dat is een beeld van de twee stammen van Israël, het Joodse volk. En het Joodse volk zou zijn stempel zetten op de prediking van het evangelie van de eerstgeborene van Christus, hoe het maar heet, van Jozef dus. En Jozef zei, nee, dat is niet de bedoeling. En wat gebeurde dus? Potifar zet Jozef in zijn andere huis, want daar was hij net zo goed het hoofd van. Potifar was het hoofd van zijn eigen familiehuis, uiteraard. Maar hij was net zo goed het hoofd van de gevangenis, van de farao. De overste der trawanten was hij immers, had twee huizen. Misschien waren ze zelfs wel boven elkaar. Misschien de gevangenis is meestal beneden. Onder een kerker, weet je wel, beneden. En misschien woonde hij er wel boven, weet je veel. Dat, hè, bij wijze van spreken dan. Maar Jozef werd overgezet in het andere huis van Potifar. Nou, moet je even luisteren. Als het ene huis van Potifar nou het Joodse volk is, wat is dan het andere huis van Potifar? Nee. Nou, zodra Jozef er zit, is het de gemeente. Maar zover was ik even niet. Wat is dan het andere huis van Potifar? Ja, je kan er niet onderuit, hè? Ik ben blij dat u het zegt. De 10 stammen van Israël, ja, zeker wel. Want het ene huis van Potifar met die vrouw is het 2-stammenrijk. De gevangenis waar al gevangenen zaten voordat Jozef er kwam, is het 10-stammenrijk van Israël. De verstrooide 10 stammen, gevangenis, verstrooid, buitengesloten. Zijn ook een jas kwijt, weten niet meer wie ze zijn. Ja, zeker wel. Want de rest van Egypte is uiteraard een beeld van de overige volkeren. Dan heb je alles bij elkaar. En zo is het gegaan. Zodat je tegelijkertijd even gauw leert dat de gemeente inderdaad, dat in die geschiedenis inderdaad, die gevangenen die er al waren, werden onderworpen aan Jozef, die er later kwam, maar die aan wie ze onderworpen werden, die toen tot de huishouding van Jozef als het ware behoorden. Wel, die gevangenen die er al waren, zijn het beeld van de 10 stammen, bij wie ineens Jozef verscheen. Dat zei de Heer trouwens ook, want hij zei, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Ze hebben die andere stal, die moet ik ook naartoe, die moeten ook mijn stem horen, enzovoorts. Zo gebeurt. En daar in die gevangenis van Jozef, als het ware, waar Jozef in komt, ontstond als het ware de gemeente. Bij wijze van beeld. Dat hebt u toch, hè? En als die geschiedenis van die gevangenis ten einde loopt, pas dan wordt Jozef uit de gevangenis gehaald en dan wordt hij de koning van Egypte enzovoorts. Dat is een beeld van de wederkomst van Christus en alles wat ermee samenhangt. Maar daar hebben we het nog wel eens over. Dan ga ik terug naar Filippi. Eerst dat gedoe met die vrouw. Bij wijze van spreken de vrouw van Potifar. Dan verliezen ze hun kleding. Want ze worden uitgekleed. Klederen worden afgescheurd, staat er. Toch? Dat staat er in vers 22. Precies zoals bij Saul, maar precies zoals bij Jozef. En dan komen zij in de gevangenis. En wat blijkt nou ineens? Dat Paulus en Silas, Saulus, de tweede, dubbele, eigenlijk Jozef dus, hè, de chef wordt van de hele gevangenis. En wat blijkt bovendien? Wat blijkt bovendien dat zodra Saulus en Saulus in de gevangenis zitten, dan blijkt ineens dat de gevangenis eigenlijk niet eens meer een gevangenis is. Nou ja, iedereen zit er nog wel. Ze kunnen eruit, maar ze gaan er niet uit. Zij verkiezen uit vrije wil bij Saulus en Saulus te blijven. Is dat geen beeld van de gemeente dan? Voelt u zich een gevangene als gelovige? Nee, maar u bent wel buitengeworpen door de wereld. Hè? Heb u het daar slecht? Nee, want we worden goed verzorgd door de ware Jozef. Hè? Jazeker, zo zit dat gewoon. Dat wil zeggen, het is objectief gezien wel een gevangenis. Men is wel buitengesloten enzovoorts. Men heeft zijn rechten in de wereld verspeeld. Dat mag dan zo wezen, maar het neemt niet weg dat we in die gevangenis beschermd worden door Jozef of door Saulus en Saulus of gewoon door de Heer Jezus zelf. En daarop gereinigd worden. Door de as der jonge koe, door het water der ontzondering, of door de weggaande bok van grote verzoendag, of hoe het maar heten mag. Het is allemaal een type van de positie van Christus en de gemeente in onze dagen. En lees maar wat er gebeurt. Er staat in vers 25. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas. Ik ben nog steeds geneigd te lezen Saulus en Saulus. Hè? Maar goed. Paulus en Silas. En zongen goden lofzangen. Nou, dat is een uitdrukking die zelfs al in de psalmen gebruikt wordt voor de gemeente. Want daar staat dat de Heer Jezus zegt dat na zijn opstanding zal hij u lofzingen in een grote gemeente. In het midden van een grote gemeente zal ik u lof zingen. Psalm 40. In welke psalm het is, broeder, ik weet het echt niet uit het hoofd.
Psalm
40. Maar Psalm 40, dan kijken we na, hè. Zoeken we op. Hè. Maar ik weet wel dat zelfs in het Nieuwe Testament, met name in de Hebreeënbrief, wordt aangehaald. Want de gedachte is namelijk dat dat zingen, dat is niet zozeer dat op melodie een prachtig lied vierstemmig gezongen wordt. Integendeel, zingen is volgens de Bijbel dat men gezamenlijk dezelfde tekst voortbrengt. Zodat die tekst als het ware komt uit één mond. En dat is precies wat Paulus in Romeinen schrijft, de Romeinenbrief. Dat de bedoeling is dat we allemaal zo als gelovigen zo gericht zijn op de verheerlijking van Christus, dat we uit één mond, bij wijze van spreken, hem groot maken, hem lof prijzen. Wel, het zijn natuurlijk vele monden, maar het heet één mond omdat al die monden hetzelfde zeggen. Moest hij ook de tafels van 10 opzeggen op school vroeger? Eén keer 10 is 10, ik weet nog welke melodie. Ja, daar kom je niet aan, dat moet op dezelfde melodie. Hè? Allemaal tegelijk. Ja, zo wordt het erin gestampt. Nou, dat is een beeld van de gemeente. Allemaal tegelijk dezelfde dingen zeggen. Weet u nog, de engels in de engelen... De engelen in de hemel, in Lucas 2, bij de komst van de Messias... zongen. Anderen zeggen, nee, er staat er niet, ze zongen niet, ze zeiden het, maar die weten niet wat zingen is. En allemaal tegelijk zeiden ze, ere zij God in de hoge. En vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Die engelen daar zijn een beeld van de gemeente van onze dagen. De hemelse positie net zo goed als de herders beneden in de velden van Efrata een beeld zijn van Israël. Met de aardse bestemming. Heel eenvoudig. Maar met dezelfde monden. Dat wil zeggen, met verschillende monden wordt dezelfde tekst gesproken. Kortom, dat zingen, wat wij in onze bijeenkomsten doen, is een volstrekt Bijbelse aangelegenheid, waarbij we onze eenheid tot uitdrukking brengen. En het beste is dat we daarbij inderdaad lofliederen zouden zingen. Niet liederen over onszelf, maar liederen over de Heer. Dat is volstrekt Bijbels. En wat doen Paulus en de gevangenen hier, zal ik maar zeggen? Precies dat. In de gevangenis zingen ze lof, zongen goden, lofzangen. Nou, dat is een volstrekt correcte beschrijving van de gemeente. Daar is de gemeente toe geroepen. Een volk voor zijn naam. Handelingen 15. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving. Want als zo'n gemeente ontstaat, dan zal blijken dat de gevangenis in de praktijk geen gevangenis meer is. Dus geschiedde snellijk een grote aardbeving. Alzo de fundamenten des kerkers... bewogen werden en terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. Dat is een groot wonder, letterlijk. Maar persoonlijk vind ik het een veel groter wonder dat deze dingen ook overdrachtelijk waar zijn. En dat wij weliswaar als gelovigen allemaal zijn buitengeworpen en in gevangenis zitten in verband met de wereld. Hè? Filippi, Grieks, Romeins, hoe het maar heten mag. Maar niettemin, wij voelen ons niet opgesloten, wij zijn juist vrij. Omdat we in die gevangenis zo goed verzorgd worden. En omdat onze toekomst daarmee bepaald is. Daar gaat het om. En precies zoals in de tijd de mensen hun toevlucht zochten tot David in de spelonk van Adullam, die David die ook dat kleed van Saul weggesneden had, weet je toch, hè? Precies zoals toen al die ongeregelden een toevlucht zochten tot David. Lui die eigenlijk in de gevangenis thuis hoorden. Maar ze gingen het land uit, Jeruzalem uit. En ze gingen tot David in de woestijn, in de spelonk Adullam. Voor eeuwig betekent dat eigenlijk, Ad Olam. He, voor eeuwig. Ze gingen tot David in de spelonk. Voor altijd. He. In afwachting van Davids koningschap, zo zijn wij gegaan tot onze Heer die buiten de legerplaats geworpen is. En we zijn bij hem in diezelfde spelonk, diezelfde gevangenis, uit eigen vrije wil. En een spelonk is ook maar een kerker hoor, dus ook maar een grot onder de grond, dat is het eigenlijk. He? Het is allemaal precies hetzelfde. Nou. En de stokbewaarder werd wakker, dat blijkt wel, want hij stelde daarna een paar hele goede vragen. De stokbewaarder werd wakker. Potifar dus, hè, eigenlijk. Maar goed. En ziende de deuren der gevangenis geopend, trokken zwaarten, zou zichzelf omgebracht hebben, menen dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. Is niks meer mis. Ze waren vrij, ze hadden kunnen gaan, maar ze gingen niet. Dat is met de gelovigen ook zo. Wij zitten in de gevangenis. We kunnen er ook uit als we willen. Maar we gaan niet, we voelen ons hier prima. En dan staat er, en als zij licht geëist had, want er moet natuurlijk licht wezen, dat is er. In de gemeente toch ook, of niet? Hè? Opening van uw woord geeft licht. Licht zeker wel. Als ze licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende, viel voor Paulus en Paulus neder. En hem buiten gebracht hebben, dan zeide hij, want ze werden ineens vrijgelaten eigenlijk, hè, zei: heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Toen was hij dus wel erg wakker. Een hele goede vraag. Hè? Wat moet ik doen omdat ik zalig word? En zij zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus. Merkt u dat er nou niet eens meer gezegd wordt? Bekeert u toch tot de Heer? Of al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Want dat zijn allemaal Joodse, oud-testamentische uitdrukkingen. Dat is wel waar hoor. Maar het staat er niet. Er staat gewoon: geloof in de Heer Jezus Christus. Er zit helemaal geen Joodse achtergrond meer achter eigenlijk. Niet bekeert u tot Jehovah, maar geloof in de Heer Jezus Christus. Al het andere valt weg. Hè? Niet betert u dan en bekeert u op dat tijden van verkoeling zullen komen van het aangezicht van Jehovah. Zoals Petrus zei in Handelingen, wat was het, 3 of 4? Hè? Nee, het waren uitspraken rechtstreeks uit het Oude Testament. Dat gebeurt hier niet eens meer. Het staat gewoon: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gij en uw huis, lees het nou niet verkeerd, er staat dat hij en zijn huis zouden moeten geloven om zalig te worden. Niet hij moet geloven, dan wordt zijn huis zalig, dat is niet waar. Hij, zowel als zijn huis, zouden moeten geloven en ze zouden daardoor inderdaad zalig worden. Maar goed, het evangelie was tot hen nog niet gesproken, dus gebeurde dat alsnog. Het is een omgekeerde toespraak. Hè. Normaal krijg je eerst de toespraak en dan de uitnodiging. Hier begint het met de uitnodiging. Dan kan je dat tenminste niet vergeten. En daar komt alsnog de toespraak. Hè? Goed, hè? En zij spraken tot hem het woord des Heren. Ik heb trouwens wel eens geleerd, als je mensen het evangelie brengt en je kent ze niet, moet je eerst zeggen wat je zeggen wil. Meteen in de eerste zinnen, want misschien lopen ze bij de tweede zin al de tent uit. Of de zaal. Oké, dat kan, hè? Je moet het meteen vertellen, niet wachten tot het eind, je moet het meteen vertellen. Dat gebeurt hier ook. Dus, eerste uitnodiging daarna, zij spraken tot hem het woord des Heren. En tot allen, niet alleen tot hem, maar tot allen die in zijn huis waren, want God voor heel zijn huis. Maar bedenk daarbij dat het huis van de stokbewaarder niet alleen betekent het huis waar zijn vrouw en kinderen woonden. Want zijn huishouding was veel groter. De hele gevangenis dus, ja. Ja, trouwens, dat doet me eraan denken. Een van de Nederlandse woorden voor gevangenis is baaiers. Dat is beter wat het Amsterdams is. Want in Den Haag is het spinhuis. Spinhuis, hè? Ja, ik moet een beetje op betalen letten. Maar een baaiers, dat is de verbastering van het Hebreeuwse woord beet. Beet, eigenlijk. En dan wordt het baaiers. Maar dat is verbastering van het Hebreeuws woord beet. En dat betekent gewoon huis. Dat wil zeggen dat een van onze woorden voor gevangenis volstrekt gelijk is aan het Hebreeuws woord verhuizen. Een huis wordt namelijk geacht een gevangenis te zijn. Dat is een begrijp verschil. Dus gij in uw huis kun je net zo goed vertalen met gij in uw gevangenis.
Het huis van bewaring.
Het huis van bewaring heet het dan. Ja, verzekerde bewaring. Stel je voor dat je onverzekerd bewaard wordt, zeg. He? Je zal maar ziek worden. Nou goed, laat maar zitten. Maar er staat dus: gij zult zalig worden indien gij gelooft, gij in uw huis. En in vers 32: zij spraken tot hem het woord des Heren, tot allen die in zijn huis waren. Dus ook tot de gevangenen. Jawel. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedood. En al de zijnen, staat er, hè. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis, let op dat er een paar keer staat, zijn huis en al zijn huis, dat is inclusief de gevangenis dus, hè, met al zijn huis aan God gelovig was geworden. Nou, als al die lui in zijn huis, gevangenis en alles, hè, een beeld zijn van de gemeente, dat leidt geen twijfel. Waar waren die gevangenen dan dus een beeld van voordat ze gelovig werden? En voordat ze in de gevangenis toch vrijheid kregen? Toen waren ze ook het huis van deze stokbewaarder immers. Maar toen waren ze nog niet een type van de gemeente. Waar waren ze dan wel een beeld van? Ze waren nog ongelovig. Waar zijn ze dan wel een beeld van? We hebben het al gezegd, hoor. Van die 10 stammen van Israël, ja. Dat huis van die stokbewaarders, inclusief de gevangenis, is een beeld van de 10 stammen van Israël waaraan het evangelie gepredikt wordt. En staat tegenover een synagoge waar de 2 stammen van Israël geacht worden te zijn en die wijzen het evangelie af. Dat is het verhaal. Op de eerste zendingsreis komt Paulus in de synagoge en ze wijzen het af. De tweede zendingsreis van Paulus is er geen synagoge, maar hij komt bij Israël, het zijn Joden natuurlijk, maar bij Israël wat aan de oever van het water is en de 10, maar ze zijn er niet, ze zijn zoek, weet u nog? Een beeld van de 10 stammen dus. En hier komt u dus in een gevangenis, een ander huis, en die predikt daar en ze komen allemaal tot geloof. Dus het is een beeld van de 10 stammen. Ze zijn zoek, ze zijn weg, aan de einde der aarde, in ballingschap, aan de oever van het water of in de gevangenis. Dat doet er nou niet toe, maar ze komen daar tot geloof. Ze zijn dan geen gevangenen meer, ze zijn vrij, maar ze blijven waar ze waren. Dat is letterlijk waar, omdat de 10 stammen inderdaad nog niet terugverzameld zijn, wat de aardse zaken betreft. En het is geestelijk waar, omdat die 10 stammen weliswaar verstrooid zijn, maar ze zijn toch tot Christus gebracht zonder naar Jeruzalem te hoeven of Samaria. Omdat ze een hemelsburgerschap hebben ontvangen. Dat is het verhaal. Zodat aan de ene kant waar is dat deze gevangenen een beeld zijn van de gemeente, dus ook voor absoluut het belangrijkste. Maar het neemt niet weg dat als je die dingen dieper bestudeert, dan kom je tot ontdekking dat het een heel apart volk is. Het waren niet de Grieken, het waren niet de Romeinen, het waren gevangenen. En dus een beeld van de verstrooide 10 stammen, waaruit inderdaad in eerste instantie de gemeente gevormd wordt. En daar gaat het om. En dan staat er, hij bracht hen in zijn huis, vers 34, en zette de tafel voor. Nou ja, dat had u langzamerhand zelf moeten kunnen bedenken. Hij bracht hen in zijn huis en zette de tafel voor. Ik denk altijd, maak het verhaal zelf af uit Johannes 1. 2 discipelen laten Johannes de Doper achter zich en volgen Jezus. Ja. Laten Israël achter zich en worden de gemeente als het ware. En ze zeggen, de Heer zegt, waar moet je? En ze zeggen, waar woont gij? En toen zei de Heer, kom en zie, maak het verhaal zelf af. Nou, heel gewoon. Het verhaal gaat verder met, en hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich. Maar dat staat hier in Handelingen 16. En zoiets zou ook hebben kunnen staan bij de Emmausgangers. Ze kwamen in zijn huis, wiens huis dan ook maar, dat doet er nou niet toe. En er was een tafel. Maar dat is wat er gebeurt. Want dat is wat er met de gemeente gebeurd is. Wij zijn gebracht in het huis des Heren. Tot in het binnenst heiligdom. Als dat niet het huis is, weet ik niet meer. En huis Gods. Hè? Welke gij zijt. Hebreeën 1. Nee, Hebreeën 2 is het. Hebreeën 3, sorry. Hebreeën 3. Hè? Het huis Gods. Christus is getrouw in geheel zijn huis. Welke wij zijn, of welke gij zijt, ik weet niet hoe het er precies staat. We zijn het huis Gods. Een woonstede Gods in de geest, staat er over de gemeente. Of weet gij niet dat uw lichaam, juist, tempel, enkelvoud, 1 tempel is van de Heilige Geest. Het huis Gods dus, inderdaad. En wat gebeurt er in het huis? Dan komt Jozef binnen en richt de tafel aan voor alle gevangenen. Ik noem maar even wat, hè. Ik zal het nog anders zeggen. Er komt Melchizedek naar binnen. En die komt brood en wijn brengen. Heel goed. En die richt dus een tafel aan. In de gevangenis. Zal ik het nog eens anders zeggen? Daar wordt een tafel aangericht voor het oog van onze wederpartij. Dus Psalm 23. Hij richt voor mij een dis aan voor het oog van mijn. Ja, nou ja, de verschillende vertalingen hoor ik nou, maar niettemin. Inderdaad. Waar gebeurt dat? Dan moet je even Psalm 23. Waar gebeurt dat? Hij richt voor mij een dis aan voor het oog van die mij benauwen of mijn tegenpartij. Waar gebeurt dat? In de gevangenis. Want in de gevangenis zijn wij veilig. Buiten is onze vijand. Buiten die gevangenis. In het land, zal ik maar zeggen. Maar wij zijn daaruit verlost. We zitten weliswaar in de gevangenis. Maar dan wordt de tafel aangericht. Want niemand kan er wat aan doen. Of wij volgen de Heer tot in de opperzaal. Hoeveel discipelen werden ook alweer gestuurd? Aha. 2 discipelen. Volgen die man met die kruik water op zijn schouder, wiens naam wij niet weten, de grote onbekende, met water, een beeld van het woord en van de geest op zijn schouder, we volgen hem in de opperzaal, dat is de Heer die zich verbergt. En die 2 volgen hem, dat is een beeld van de gemeente, ze komen in de opperzaal, als je het mij vraagt, 3 hoog, zeg ik altijd, en de deur dicht om de vrezen der Joden, zodat de Joden kennelijk niet binnen, maar buiten zijn, toch? En daar in die opperzaal vieren ze met de Heer het avondmaal. Brood en wijn. En weet u nog dat bij de opstanding van de Heer Jezus, op diezelfde dag, hè, diezelfde dag, in diezelfde opperzaal, de deuren dicht zijn om de vrezen der Joden. Dan zeg ik, als je niks weet verder, dan zeg je dus, dan zijn de Joden buiten. En de discipelen binnen, want om de vrezen der Joden zijn de Joden buiten. Hè? Er kan niemand in of uit. Dan is het toch een gevangenis. Eigenlijk. Maar het is wel boven, toch. Tegelijkertijd buiten de lege plaats en in de hemel dus eigenlijk. Hè? En dan verschijnt de Heer in hun midden en hij breekt het brood, hij blaast op hen en hij zegt ontvang de Heilige Geest. En toen was de vraag, hoeveel discipelen waren daar? Hoeveel gevangenen? 10. Die waren ze buiten kwijt. De Joden misten het 10. Die zaten in die opperzaal. En de Joden staat voor de 2 stammen. Die missen de 10. Zijn dus de 10 stammen zijn in de opperzaal. Welke 2 waren er dan niet? Ja, de Judas en Thomas. Die moeten dus een beeld zijn geweest van het Joodse volk. Of niet? Want de 10 zijn binnen. 10 stammen die de gemeente vormen gaan, of waaruit de gemeente geroepen wordt. De Heer blaast op en hij zegt ontvang de Heilige Geest, maar op 2 blies hij niet. De ene was Judas, een beeld van het Joodse volk in het verleden dat de Heer verwierp en kruisigde en daarmee zelf liet Judas het leven. En Judas heet niet voor niks hoor, eigenlijk betekent het nou gewoon Jood. En daarmee is een beeld van het Joodse volk. Dat is duidelijk. En de andere was Thomas. Ja. En die kwam een week later alsnog op dezelfde plek. Maar wel een week later. Was toevallig de 70e week van Daniel. Maar dat mag je meteen weer vergeten. Maar dat was het wel natuurlijk. Ja. Nee, mag je meteen vergeten. Als je het niet begrijpt, geef niks. Laat maar zitten. Stel het bandje een keer terug. Of weet je veel. Hè? Maar het was toevallig de 70e week van Daniel. Maar ja. Nou goed, een week later dus was Thomas er wel. En toen kwam Thomas alsnog tot geloof. En hij is ook een beeld van het Joodse volk. Maar dan van het Joodse volk zoals dat in de toekomst na de 70e week van Daniel alsnog tot geloof zal komen. Dus klopt precies. Die 2 die er niet waren zijn een beeld van het Joodse volk. En de 10 die er wel waren zijn dus een beeld van de 10 stammen. Terwijl we altijd weten dat ze een beeld zijn van de gemeente. Dat klopt precies. In de gevangenis. In een opperzaal, met de Heer in uw midden. Hoe het kan, begrijp je niet, maar het is wel zo. En wat er staat in die opperzaal of in de gevangenis is een tafel. En er worden striemen gewassen, want door zijn striemen is ons genezing geworden. Toch? Worden striemen gewassen, dus jawel. En dan staat er, en hij, dat wil zeggen, hij, die stokbewaarder, werd er stond gedoopt en al de zijnen, waarbij de stokbewaarder en al de zijnen, het hele huis, dus nogmaals, een beeld is eigenlijk van die 10 stammen, maar er staat, zij kwamen tot geloof. Dat wil niet zeggen dat alle afstammelingen van de 10 stammen van Israël tot geloof zullen komen in onze dagen, dat betekent het niet. Maar het betekent natuurlijk wel dat wat hier ontstaat, de uitbeelding is van de gemeente, die in eerste plaats en op bijzondere wijze geroepen wordt, niet uit de 2 stammen, maar uit de 10 stammen van Israël. Dat is de gedachte. Hij werd terstond gedoopt En al de zijnen, heel zijn huis, planters tot geloof. En daar staat hem. En hij zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars zeggende: laat die mensen los. En dat gebeurt ook nog. En dat gebeurt nog op eervolle wijze ook nog. Ik heb het niet verder gelezen. En ik kan het ook feitelijk niet verder meer bespreken. Ik heb er feitelijk geen tijd voor. Maar het gaat, komt erop neer dat Paulus en Silas en de zijnen, zal ik maar zeggen, ze waren weliswaar vernederd, maar hier worden ze in eer hersteld. En dan worden ze officieel uit de gevangenis vrijgelaten. En ze mochten gaan waar ze wilden. Dat is de gedachte. Ze worden eer hersteld. Het is bijna hetzelfde. Het kan niet beter uitgebeeld worden, denk ik. Maar het komt erop neer dat dat die vrijlating min of meer overeenkomt met die van Jozef uit de gevangenis in de tijd. Hij was als de vernederde in de gevangenis geworpen, maar hij werd met de hoogste eer inderdaad uit de gevangenis gehaald. En daar gaat het om. Dat gebeurde hier met Paulus en Silas ook. Saulus en Saulus. Uitbeelding van het eerstgeboorterecht. En dan zal ik u nog eens wat vertellen. Dat de gemeente eerstgeboorterecht heeft ontvangen boven het Joodse volk, en we zeggen in het algemeen boven Israël, is een duidelijke zaak. De vraag die ik dikwijls krijg, of gekregen heb in het verleden, is: ja, hoezo dubbel? En dan zeggen wij: nou ja, een hemelse en een aardse erfenis. Dat zal wel zo wezen, dat is natuurlijk ook zo. Hè? We krijgen een hoger deel meer dan wat ooit aan Israël beloofd is. Aan Israël is de hemel niet beloofd. Zo is het nou eenmaal. Maar je moet daarbij bedenken dat wij spreken over een eerstgeboorterecht aan het volk van God. Maar het volk van God is van oudsher Israël. En dat is dus niet de gemeente eigenlijk, hè? Want er wordt onderscheid tussen gemaakt. Maar het aardige is dat het eerstgeboorterecht gegeven wordt aan Jozef. En dan wordt het meteen al dubbel, omdat hij meteen twee zonen krijgt, Efraïm en Manasse enzovoort, en dat soort zaken meer. Hè? Maar in ieder geval, het gaat mee met Jozef en dus met de stam van Efraïm vervolgens. En daarna gaat het dus met de 10 stammen mee in ballingschap. En dat is al 2.500 jaar geleden gebeurd of zoiets. Hè? 722 voor onze jaartelling, bij de wegvoering van de 10 stammen in de Assyrische ballingschap. En wat er daarna van terechtgekomen is, is niet goed te bewijzen. Ik zeg niet dat het onbekend is, ik zeg alleen, het is niet goed te bewijzen. Maar het aardige is dat dat dubbele deel wel degelijk tot uitdrukking komt, omdat blijkt uit de Bijbelse profetie dat de 10 stammen van Israël straks in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, dat die 10 stammen wel degelijk uit hun ballingschap gehaald zullen worden en zullen gebracht worden weer naar Kanaan, naar het beloofde land, dat in de 1000 jaren niet slechts bevolkt wordt door 2 of 3 stammen, maar door 12 stammen van Israël. Alle 12. Nou, 13, maar goed. Alle 12 in elk geval. Dat staat er, dat is letterlijk zo. En dat betekent dat de beloofde erfenis, de beloofde zegen van Israël, dus niet alleen aan de 2, namelijk aan de Joden, gegeven wordt, maar net zo goed aan de 10. En die duiden we meestal aan als Jozef, onder de naam Jozef voor het gemak. Of Efraïm, of hoe het maar heet mag. Hè? Dat wil zeggen, die 10 stammen krijgen net zo goed dezelfde toekomst als het Joodse volk, namelijk hier op aarde als een verenigd Israël, waarbij de 2 rijken van Israël niet meer verdeeld zullen zijn, waarbij het niet meer 2 kudden zullen zijn, maar het is 1 koninkrijk, 1 kudde, 1 herder en 1 koning. Ezechiël 37 bijvoorbeeld. Of Ezechiël 34, dat kan ook. Maar dat is wat de schrift zegt. Maar dat is 1 deel. Dat is 1 deel. Dat is wat beloofd is, dat krijgt men ook. Aan de andere kant is het zo dat blijkbaar, maar goed, ik zeg het maar zo, hè, dat blijkbaar de gemeente uit onze dag, het volk van God tijdens dat verborgen koninkrijk, in de eerste plaats geroepen wordt, of tot stand komt, of hoe ik dat maar zeggen moet, uit de 10 stammen van Israël. En dat betekent dat zowel de aardse beloften aan de 10 stammen gegeven worden, maar ook de hemelse beloften, dat weet u hopelijk, hè? De beloften die gedaan zijn, hebben een aardse bestemming in verband met de aardskoninkrijk, Kanaan, Jeruzalem, allemaal letterlijk. Maar net zo goed hebben ze een geestelijke toepassing op de gemeente met een hemels Jeruzalem, een hemels beter vaderland, betere beloften en al dat soort zaken meer. En dezelfde belofte. Nou blijkt dat aan de 10 stammen beide beloften gegeven zijn. Dat wil zeggen, de 10 stammen worden officieel straks gebracht, na een bekering uiteraard, in Palestina. Ze zullen het land weer bevolken, zullen weer bekend zijn als Israël. De jas gaat weer aan, die was uit. Ze waren hun identiteit kwijt, ze wisten niet eens meer wie ze waren eigenlijk. Maar de jas gaat weer aan, ze zijn de 10 stammen, ze worden terugverzameld en toegevoegd weer aan de 2 stammen, zijn samen 1 volk. Dat is de ene toepassing. En de andere toepassing is de toepassing van dezelfde beloften op de gemeente. En daar gaat het om, dat is de beste verklaring die je kent voor het dubbele deel van de eerstgeborene. Namelijk een aards- en een hemelsdeel, zeggen we dan. Maar bedenkt u dan dat als we over de gemeente praten, hebben we het niet zozeer over een aardsdeel, maar over een hemelsdeel. Dat is automatisch hoger. Maar als je praat over een eerstgeboorterecht gegeven van de 10 stammen van Israël, dan bestaat het dubbele deel eruit dat uit die 10 stammen zowel een letterlijk Israël onder het nieuwe verbond tot stand zal komen bij de wederkomst van Christus, als ook een geestelijk Israël, laat ik de term eens 1 keer gebruiken, namelijk de gemeente met zijn hemelse bestemming en erfenis. En eerlijk gezegd, het lijkt mij zo te zijn dat de verborgenheid is natuurlijk dat in onze dagen van ongehoorzaamheid van het Joodse volk en dus van Israël, dat in onze dagen een volk uit de heidenen, zeggen we dan in het algemeen, verzameld wordt voor de naam van de Heer en zo. Dat is de gemeente. Maar de grootste verborgenheid die ik ken, lijkt mij, is dat die gemeente wel degelijk toch gevormd wordt uit de andere helft van de familie. Namelijk toch uit Israël. Niet alleen geestelijk, maar zelfs letterlijk. Dat is weliswaar niet van belang, maar het is wel zo. Heb je er nooit over nagedacht waarom de apostel schrijft dat de mensen, de gelovigen, zich niet moeten begeven tot oneindelijke geslachtsrekeningen? Heb je wel eens gelezen? Staat er, hè? Dat men zich niet zou moeten begeven tot oneindelijke geslachtsrekeningen. Nou, betekent dat dat je de Bijbelse geslachtsrekeningen niet mag bestuderen? Dat kan het niet betekenen, want de Bijbel zegt onderzoek de schriften. Bovendien, tot het Nieuwe Testament worden geslachtsrekeningen gegeven, al was het maar van de Heer. Dus het is belangrijk, moet je bestuderen. Welke geslachtsrekeningen zouden dan bedoeld zijn, denkt u? De geslachtsrekening gewoon van de gelovigen zelf. Ja. Omdat ze graag willen weten van welke stam ze afstammen, misschien. En of ze wel van de 10 stammen afstammen. En dan moet ik u meteen zeggen, de schrift zegt dat hoef je niet te doen. En de reden daarvoor is ook duidelijk, het maakt namelijk niks uit. Want hoe dan ook, in het verleden en dus ook in het heden kan elk mens, elke heiden, ongeacht wie hij is, ongeacht zijn afstamming, gewoon tot geloof komen en zeggen tot Rut, tot Naomi, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Dat zeggen wij toch ook. De God van Israël is mijn God. De Messias van Israël is mijn Messias. De hoge priester van Israël is mijn hoge priester. En ga me niet vertellen dat die hoge priester alleen maar hoge priester van Israël is. He? Hij is mijn hoge priester. En daarom ben ik Israël. Daarom hoor ik tot Israël. Niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof. Maar het best bewaarde geheim van de schrift is inderdaad deze waarheid. Ik kan hem ook niet echt bewijzen. Maar is deze waarheid dat de gemeente in meerderheid inderdaad toch van Israëlitische afkomst is. Omdat die blijkbaar gevormd. Het is enkele volkeren. Hoofdzakelijk, dat weet u toch? Dat is toch zo? Christenen komen toch het meest voor in bepaalde volken en andere volken zo goed als niet. Die mensen willen gewoon niet geloven. En het blijkt dat die volkeren inderdaad afstammelingen zijn of erfgenamen zijn van de 10 stammen van Israël. En dan zal ik nog 1 ding noemen en dan hou ik hem mee op. Toen Jacob bij Laban vandaan terugkwam om zijn broer Esau te ontmoeten. Ik zal niet vertellen wat het allemaal betekent, hè. Andere keer, hè? Maar toen hij Esau zou ontmoeten, zei Jacob, en het weet u vast niet, want dat leert u niet op de zondagsschool. Toen zei hij, weet je wat, ik zal mijn familie verdelen in 2 groepen. Dan zit ik 1 deel vooraan. En de andere, staat ook bij degene wie het waren, dat waren degene die hem liever waren, anders, die hou ik achter. Die zet ik wat verder weg. En als Esau er dan aankomt, het gaat met die eerste groep verkeerd, dan heb ik altijd die andere groep nog. Dus de dienstmaagden stonden vooraan en de vrije vrouwen stonden achteraan. Bilha en Zilpa voorop en Lea en Rachel met de kinderen achteraan. De dienstmaagden voorop, een beeld van Israël en dus het Joodse volk onder de wet. En de vrije, die niet dienstbaar waren, stonden achteraan. Dan weet u meteen wat het betekent, toch? En toen zei hij, gaat het nou met die eerste fout, dan heb ik altijd die andere nog. En God zelf in zijn strijd tegen de tegenstander heeft precies hetzelfde gedaan. Hij heeft zijn volk verdeeld in twee groepen. Eén deel, dienstmaagden in slavernij, stonden vooraan. Bilha en Zilpa, een beeld van het Joodse volk. Maar een ander deel zette hij naar achteren. De vrije vrouwen namelijk, ook twee trouwens, hè? Lea en Rachel, zet hij verder naar achteren. En met de eerste groep is het verkeerd gegaan. Bij de eerste komst van Christus. Er staat in die geschiedenis niet hoor, daar ging alles prima. Maar er staat er verder, wordt nooit meer wat over gezegd hoe het ging. Maar in de toepassing, de profetische betekenis, is het zo gegaan. Met de eerste groep ging het fout. Met het Joodse volk, de twee stammen van Israël, ging het fout. Het verwierp de Messias. En wat God gedaan heeft, is eenvoudig genoeg. Hij heeft zijn zaligheid gezonden naar het verborgene, achtergeblevene deel van zijn volk. Dat weet niemand, het is ook niet officieel bekendgemaakt. Ik heb het zelf nog nooit letterlijk in de Bijbel gelezen. Maar ik heb u, zonder aantekeningen, want hier is, ik heb hier helemaal niet op gekeken, wat ik u vanavond verteld heb, staat hier niet eens op. Ik heb u zonder aantekeningen zomaar enige beelden gegeven uit de Bijbel zelf. Voorbeelden alleen maar. Er zijn er talloze of meer. We zeggen precies hetzelfde. Namelijk dat op een of andere wijze het evangelie terechtgekomen is, toch bij Israël. Zodat achteraf blijkt dat we niet kunnen zeggen, toen God het evangelie zond van Israël ging het fout en toen heeft God maar de gemeente uit de heidenen verzameld. Dat is wel waar, maar het is een oppervlakkige redenering. En het is wel waar, het staat ook in de Bijbel. Maar de diepere achtergrond daarvan is dat het evangelie gegaan is naar dat deel van het volk wat helemaal zijn jas kwijt was, wat achtergebleven was, wat God verborgen had in het geheim. En zo bleek er dan toch nog resultaten zijn van de prediking van het evangelie aan Israël. Weliswaar niet aan de twee, maar wel aan de tien stammen. En weet u nog, zei Paulus, weet u nog die kwestie van Elia, hoe Elia God aanriep en over Israël zei, ik ben maar alleen overgebleven, er is niemand. En toen zei God, dat is een misverstand, er zijn er nog 7000, maar die zitten ergens verborgen. Heb je hem? Weer eentje. Toch, er zijn er nog meer. Verborgen. In de dagen van Agab en Elia was dat ook zo. Dat overal gelovigen verborgen. Niemand wist waar ze waren. We zaten in het geheim, in spelonken, in groepen van 50. Heb je wel eens gelezen? Precies hetzelfde verhaal. Achtergehouden deel, maar wel degelijk het deel waaraan het eerste geboorterecht gegeven wordt. Dat is het verhaal van de gemeente. En dat is ook de betekenis, in grote lijnen althans, van deze geschiedenis in Filippi. En als u nog eens leest over deze gevangenis, wel merkwaardige wijze, de gevangenis bleef staan, maar alle deuren waren open, alle banden waren open. En zo zijn wij gevangenen van Christus Jezus. Jawel. En wij verlangen niet naar Jeruzalem. Niet naar een aards koninkrijk. Wij hoeven niet zo nodig uit deze gevangenis weg. En als het gebeurt in de toekomst, zal blijken dat wij behoren tot het volk van God, wat op onverklaarbare wijze en op zeer verborgen wijze geroepen is en deel heeft gekregen aan het eerst geboorterecht van Israël. En is het niet merkwaardig te weten dat wij als gelovigen deel hebben gekregen aan de belofte van Israël, terwijl we niet eens wisten wat Israël was, laat staan dat we weten of we zelf weer Israël horen. En we hebben er deel aan gekregen. Waardoor? Wel, niet door afstamming, niet door werken der wet, maar door de verkiezende genade van God en dus uit genade en door geloof. Is het niet een wonder? Mij ontbreken altijd woorden als ik deze dingen. Ik kan ze zo vertellen. Maar we ontbreken de juiste woorden om dus de schoonheid van dat plan van God uiteen te zetten. Om de structuur, de samenhang, de eenheid van het woord van God uiteen te zetten.